Voordat we het woord van God open doen, stel ik voor dat we met elkaar bidden. Vader, we buigen neer. Diepst ontzag. Omdat we weten dat we in alles van u afhankelijk zijn. We danken u, Heer, dat we uw woord hebben gekregen, dat we dat mogen overdenken. Dank u, Heer, dat we de gelegenheid krijgen om gewoon in alle vrijheid u te mogen aanbidden, u te ontmoeten, liederen te zingen tot eer van uw naam. En dank u, Heer, dat u ons kent, dat u precies weet welke fase van ons leven we ons bevinden, waar we dankbaar voor zijn, overtuigd over zijn, maar ook de dingen waar we soms tegenaan botsen, die we ingewikkeld vinden, die allerlei vragen oproepen. Dank u, Heer, dat we mogen leven. En dat u de God van het leven bent. Heer, dat u het kent in al zijn facetten. En zoals Jolanda vanmorgen ook zei, u schrikt eigenlijk nergens van. Heer, dank u ook voor de mensen die op dit moment op een hele andere plek samen mogen komen. En dan gaan onze gedachten in het bijzonder uit naar Akker, maar ook naar Boudi en de kinderen. We dragen hen op voor uw troon. U weet wat ze nodig hebben. We hebben hele verschillende dingen. Dank u, Heer, dat alles in uw handen is. En in dat vertrouwen, Heer, leggen we ook dit moment zo ook voor uw troon neer. Ook als we uw woord gaan opendoen. Heer, u bent een God die heel persoonlijk tot ons wil spreken. Op uw eigen, unieke manier. En Heer, hier zijn we, mensen, heel verschillend. Verschillend van verwachting, van generatie, van overtuiging. Maar u heeft ons gemaakt en u wilt iets met ons. En we bidden, Heer, dat u ons zo tegemoet komt, dat u heel persoonlijk tot ons hart gaat spreken. En we bevelen onszelf voor dit moment van onderwijs ook bij u aan, in de naam van Jezus. Amen. Ik wil met jullie graag het woord van God open doen en lezen Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. En er staat het volgende: nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, maak me dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, omdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel en op de aarde en onder de aarde en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Vorige week zondag mocht ik spreken in de Bethelgemeente. Nou, dat is natuurlijk altijd heel erg mooi. Dan heeft de Bethelgemeente nu en dan de gewoonte, of vrij regelmatig, om een thema aan te dragen. En het thema wat ik aangedragen kreeg een x-aantal weken was elkaar verdragen. Nou, heel uitdagend thema, zullen we maar zeggen. Ik zal je heel eerlijk vertellen dat dat een worsteling was van tevoren. Want we kennen allemaal vanuit de media en misschien wel uit persoonlijke contacten de moeite die er in Drachten op dit moment is. En daar gaat ons hart ook naar uit, naar al die broeders en zusters. Het raakt me ook. We hebben in de afgelopen maanden met enige regelmaat mensen in ons midden mogen ontvangen die ook tot de Bethelgemeente behoren. En met pijn en verdriet en soms ook vragen hier naar binnen kwamen. Ik zei al, het was een worsteling en tegelijkertijd in die hele voorbereiding gebeurde er ook iets met me. En dat leidde eigenlijk voor mij tot een nieuwe serie preken die ik genoemd heb Leren leven in het nieuwe leven. Want het nieuwe leven ontvangen wat we net weer beleden hebben met Pasen, dat is één ding. Maar ik heb in alle jaren dat ik Jezus ken en mag volgen, heb ervaren dat om echt te leven zoals God dat heeft bedoeld, als het ware dat nieuwe leven uit te leven, daarin te leren leven, dat het een heel proces is. Waarin ik vooral mezelf elke keer tegenkom. En ik ervoer dat het niet begint bij wat wij doen, maar hoe we kijken vanuit ons hart. En ik merkte het in de voorbereiding op die prediking van vorige week al, hoe snel je kijkt vanuit je eigen perspectief naar dingen. Dus de mensen die die livestream hebben bekeken, dan is dit herhaling, want zo'n 80% van de preek van vorige week krijg je vanmorgen. En dat is niet omdat je een luie voorganger hebt, maar omdat ik echt de diepe overtuiging kreeg in de afgelopen periode dat het goed is om hier ook met elkaar over na te denken. Kijken vanuit je eigen perspectief. De mensen die mij kennen weten dat ik al heel lang korfbalscheidsrechter ben. Jarenlang op het hoogste niveau en ook internationaal. En sinds een jaar of 3, 4 op het tweede niveau in Nederland. En dat doe ik samen. Reis ik het hele land door op zaterdag met een vaste collega uit Stien. Zij is ook nog christen, dat is heel fijn. We hebben prachtige gesprekken onderweg. En de veldcompetitie was onlangs weer begonnen. En vorige week zouden wij zaterdags inderdaad een wedstrijd hebben. 3:30. Weken daarvoor al aangewezen. Maar ik ben ook juryvoorzitter op het hoogste niveau in de Korfbal League. Als je gistermiddag Studio Sport hebt aangezet, dan zag je de grote korfbalfinale gisteren in Ahoy. Daar ben ik ook met mijn jongste dochter geweest. En dan zitten we met 12.000 mensen naar 2 korfbalwedstrijden kijken. Eerste ploeg van de junioren onder 19 is een LDODK, die landskampioen geworden zijn. En na die tijd inderdaad Fortuna tegen DVO uit Bennekom. Maar in het weekend daarvoor waren de halve finales. En het is altijd eervol als je als juryvoorzitter dan wordt aangewezen voor zo'n wedstrijd. En wij waren keurig aangewezen om een wedstrijd te fluiten. Maar ook daarvoor, de tweede paasdag, kreeg ik een uitnodiging van het Korfbalverbond om op zaterdag, diezelfde zaterdag om 6:30, de halve finale tussen Fortuna en PKC als juryvoorzitter geweest te zijn. Dat is natuurlijk fantastisch. Er zit 1500 man in die sporthal. Dat is echt geweldig. Maar ja, dat matchte niet helemaal. Want om 6:30 in Roden, om 6:30, en dan moet je zo'n 5 kwartier, 1,5 uur van tevoren op de plaats van bestemming zijn, omdat er nog een heleboel dingen moeten gebeuren. 4 uur afgelopen in Roden de wedstrijd, dat ga ik niet redden naar Papendrecht. Ik dacht, dit moet ik oplossen. Dus ik heb dinsdags heel keurig gebeld met het bondsbureau en mijn situatie uitgelegd. En zo, nou, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ik kijk er naar uit. Het was ook een geweldige wedstrijd trouwens. Ik heb echt genoten die avond. En ik had het dinsdags het opgelost. Ja, ik zou het toch wel heel fijn vinden om nog met mijn collega even een wedstrijd te fluiten. Kunnen jullie wat regelen? Tuurlijk, gaan we doen. Nou, wij werden keurig aangewezen vorige week zaterdag om 12:30 in Veenendaal. Dat is lekker in de buurt. En ik dacht, het is mooi opgelost. Totdat ik met mijn collega sprak, die dat toch wel iets minder fraai vond. Hij zegt, ja, dat is allemaal heel leuk bedacht, Gerrit. Maar ik heb een heel ochtendprogramma. En nou moet ik alleen naar Veenendaal, want jij moet na je tijd door naar Papendrecht. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. En ik dacht het echt goed opgelost te hebben. En aan de andere kant leverde dat vervolgens teleurstelling op. Ik had die situatie volledig vanuit mijn perspectief, vanuit mijn gezichtsveld bekeken. Van wat ik belangrijk vond. Wat eigenlijk mij heel goed uit zou komen. En de oplossing die zo vanzelfsprekend was, bleek door een ander totaal anders beleefd te worden. Misschien herken je dat ook wel in je eigen leven. Dat je soms keuzes maakt, beslissingen neemt, misschien wel binnen je huwelijk, dat je denkt van ja, Oh, dat hebben we allemaal mooi geregeld. En dan blijkt ineens, dat hebben Sjoek en ik nooit natuurlijk, hè? Dat snap je wel. Oké. Nou, voor de werkelijke versie daarvan mag je na die tijd naar Sjoek toe gaan. Soms kan je zo de overtuiging, het is toch logisch wat ik doe? Dat snap je toch wel? Totdat die ander zegt, ja, voor mij voelt dat echt totaal anders. En dat bracht me eigenlijk bij dit thema. Want we hebben Pasen gevierd. En dat betekent niet alleen maar dat we vieren dat Jezus is gestorven, maar dat we vieren dat hij leeft. En we zijn onderweg naar Pinkster. En dan vieren we opnieuw dat Gods geest wordt uitgestort. En wij vieren als het ware dat nieuwe leven. Niet als een soort historisch feit, maar het feit dat wij dat nieuwe leven, dat we ook mogen leven door de kracht van de opstanding. Ik zei, donderdagochtend hadden we het nog bij de ouderen. Het is de geest van God, de geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, die in jou leeft. En hoe leven wij nou dat nieuwe leven? Hoe krijgt dat vorm onderling in de omgang? En daarom heb ik vanmorgen in het bijzonder ook dit toegepast op de gezindheid van Christus in het elkaar verdragen. En dat klinkt allemaal heel eenvoudig. Misschien is het wel heel vanzelfsprekend. Dus ja, ik ben een nieuwe schepping, dus ik heb die gezindheid van Christus. En tegelijkertijd, als je heel eerlijk bent, dan kan ik me niet voorstellen dat je zou zeggen, of zou ik me niet kunnen voorstellen dat je zou zeggen, dit is allemaal heel makkelijk. Misschien is dit wel een van de moeilijkste dingen in ons leven. En toen dacht ik na over de tekst die daar dan bij zou passen. He, elkaar verdragen en dan kom je automatisch al bij de brief aan de Colossenzen uit, waarin het letterlijk wordt genoemd, waarin Paulus heel positief spreekt over die nieuwe identiteit die je mag ontvangen en dat je opgeroepen wordt om alles wat aards is af te laten sterven of wordt ook uit af te leggen en tegelijkertijd je aan te kleden met innerlijke ontfermingen, met liefde en geduld en dat als het ware die nieuwe eigenschappen of die eigenschappen van Jezus, van dat nieuwe leven als het ware als kledingstukken aan te trekken. En dan staat daar letterlijk een tekst in Colossenzen, verdraag elkaar en vergeef elkaar, zoals de Heer dit deed. En in mijn voorbereiding haakte dat enorm, zoals de Heer dit deed. En dan vertaal ik het. Ik vraag ze, hoe deed Jezus dit eigenlijk? Hoe deed Jezus het nou om al die verwachtingen als het ware te managen, om te gaan met al die verschillende karakters? En dan stel ik mij voor, niet alleen maar die discussies die ik dan soms lees en hoe die aangevallen wordt op zijn theologie zou je kunnen zeggen, op zijn overtuiging. Maar ook al die verwachtingen die er waren van massa's mensen die hem volgden. Sommigen die alleen maar uit waren op alleen maar dat wonder, het spectaculaire. En de ander op de verdieping. We willen dingen horen van de woorden van God. Zoals de Heer dit deed. Hoe ging hij om met al die verschillen? Hoe verdroeg hij mensen? En het trof me ook in mijn voorbereiding dat ik elke keer zie als ik kijk naar de Heer Jezus, hoe vaak hij momenten had dat hij de stilte en de eenzaamheid opzocht. Hoe vaak lees je niet in de evangelie, hij ging de berg op. En trok zich even terug uit die menigte, misschien wel uit de realiteit van alle dag, om alleen met Vader te zijn. Zoals de Heer dit deed, dit bleef hangen. En het bracht me ook op een heel ander spoor dan dat wat ik las in Colossenzen. Woorden brachten me naar Filippenzen 2. Waar de Bijbel ons niet in eerste instantie leert om naar elkaar te kijken, maar in eerste instantie leert om naar boven te kijken, naar Christus, naar Jezus. En de afgelopen weken hield één vraag mij in het bijzonder bezig. Waarom is het voor ons als mensen zo moeilijk om te leven zoals de Bijbel ons dat laat zien? Want Jezus volgen is niet alleen maar theorie van de Bijbel tot je nemen. En vanuit daar elkaar als het ware elke keer wijzen hoe die ander zich moet gaan gedragen. Als jij hier vanmorgen zit en even een gedachte krijgt ergens op, misschien wel verderop in de preek, van het is goed dat dat eens gezegd wordt voor die. Nou, dan heb jij meteen een reden om je te verontmoedigen en je te bekeren en je zonde te belijden. Want God spreekt niet tot je buurman, maar hij spreekt, of die buurvrouw, maar hij spreekt tot jou. En ik hoop dat, en het is ook mijn gebed dat de woorden die we gelezen hebben, waarover ik een paar dingen zal zeggen, dat je die echt tot je gaat nemen. En dat je God het recht geeft om van daaruit tot jouw hart te gaan spreken. En dat je hem vraagt, wat wilt u nou hier doorheen heel persoonlijk tot mij gaan zeggen? De woorden uit Filippenzen 2 brachten hem ook terug in eerste instantie naar een ervaring van een x aantal jaren geleden. En dat is de gemeente waarin Sjoek en ik tot geloof gekomen zijn. In de baptistengemeente in Franeker. En dan gaat het als een film even aan je voorbij. Ik weet nog dat we daar onderdeel van werden, tot bekering kwamen, gedoopt werden. Het was een grote gemeenschap. Ik zie nog bij onze doop, daar heb ik videobeelden van, dat er 3-4 groepen van de zondagsschool terugkwamen in rijen naar voren kwamen. Ik denk dat we zondags met zo'n 200-300 mensen echt elke zondag samenkwamen. Totdat er onderling gedoe begon. En in een van die periodes van onderling gedoe was er op een gegeven moment een gemeentevergadering en daar moesten een aantal hele spannende dingen met elkaar besproken worden. En ik wist dat de gemeenschap heftig verdeeld was. En de voorzitter van die avond begon met deze tekst. Hoe komt die bij mij binnen? Pas op. Hou je in. Niet te fel, Gerrit. En de woorden die ik las voelde als het ware ongemakkelijk. Alsof het woord van God gebruikt werd om mensen in toom te houden. Nou, ik kan je echt vertellen, Paulus schrijft deze woorden niet om ons klein te maken, klein te houden. Maar hij schrijft deze woorden om de gemeente van Jezus Christus op te bouwen. En als we kijken naar wat er gebeurt in de gemeente van Filippi, zien we dat er heel veel goede dingen gebeuren. Het is een gemeente waar Paulus zijn hart naar uitgaat. Het is een hele betrokken gemeente, een actieve gemeente midden in de samenleving. En Paulus schrijft het ook. Ik heb gezien wat God in jullie gedaan heeft. Vanaf het begin van het ontstaan zijn jullie betrokken in de verspreiding van het evangelie. Dat lees je in het begin van hoofdstuk 1. En Paulus zegt, en ik bid elke keer als ik voor jullie bid, dan doe ik dat vol dankbaarheid en vol vreugde. Paulus is hartstikke positief. En dan ken je vast wel die woorden die Paulus vervolgens tegen hun aanhoudt en zegt, hij die dit goede werk bij u begonnen is, zal het voortzetten tot het voltooid is tot op de dag van Christus. Dus Paulus spreekt over dingen die heel positief zijn, die begonnen zijn, waar God zijn werk in doet, in hun. En zegt, het is nog niet af, maar het zal voltooid worden. Het wordt voortgezet totdat het voltooid is. En wanneer is het pas voltooid? Oh, wacht even, misschien is dat wel de weg. Het is nooit klaar. Gemeente opbouwen en gemeente zijn van Jezus Christus, je ook kort tot elkaar verhouden, elkaar verdragen, dat is nooit klaar. Het wordt voortgezet, het werk van Christus, totdat het voltooid is op de dag van Christus. De dag van Christus is dat glorieuze moment dat Jezus terugkomt en hij alle dingen nieuw maakt. En dan klinkt dat heel mooi. Dat geeft ook iets van ontspanning. En tegelijkertijd denk ik, ja, dat is mooi, Paulus, dat je dat zegt. Maar je zou ze nu al eens even achter de schermen moeten kijken. En dus even luisteren wat er soms gezegd wordt over elkaar of onderling. Waar mensen samenleven, ontstaan verschillen. Dat is niet vreemd, dat hoort bij het wonder van de gemeente. En dat vind ik het wonderlijke. Wij hebben elkaar niet uitgekozen, maar elkaar cadeau gekregen. mensen van verschillend van karakter, van achtergrond, in beleving en overtuiging. En als je mensen bij elkaar zet, dan gebeurt er iets. Vaak hele mooie dingen, maar soms ook gewoon hele lastige dingen. Sjoek en ik gaan over een poosje, komt er weer een jongen van 15 jaar in ons huis wonen. Nou, dat gaat wat veranderen, of niet Sjoek? Gaat een hele andere dynamiek geven. Hij heeft een contract gekregen bij Sportclub Heerenveen. En hij heeft onlangs, hebben we met hem kennis gemaakt, was hij met zijn ouders hier. Hij is christen en hij wilde heel graag in een christelijk gezin. En hij heeft ervoor gekozen dat hij bij ons wil gaan wonen, met twee van die grijze mensen. Maar het gaat wat voor hem betekenen, maar voor ons ook. De dynamiek verandert. En dacht ik van, ja, wat maakt nou dat ik hierover zo de overtuiging kreeg om ook dit met jullie te delen? Dat heeft alles te maken met wat er gebeurt hier in ons midden, in Elim. De gemeente is aan het veranderen. Aan het groeien. Als ik even terugga naar het eerste moment, de eerste zondagen, 5, 6 kinderen die eruit gingen. En ik vind het een geweldige zegen en ik vind het een voorrecht. Ik zie voor mijn ogen hoe God aan het werk is in levens van mensen. Hoe God levens aan het herstellen is, aan het raken is. Een proces van heling, herstel en bevrijding begonnen is. Niet alles is voor jullie zichtbaar. Maar ik mag op vele plekken komen in de gemeente. En dan zie ik voor mijn ogen wat God aan het doen is. En tegelijkertijd komen hier ook mensen uit verschillende achtergronden. Soms ook kerkelijke achtergronden. En dan neem je ook nog allemaal je eigen verhaal mee. En wat ik heel vaak merk, dat we vaak afgaan op onze eerste gedachte, ons eerste oordeel van wat wij zien vanuit ons perspectief. Maar ook jij neemt je eigen verhaal mee. Misschien is het juist wel in een gemeenschap waarin dynamiek is, waarin van alles gebeurt, dat je dingen tegenkomt die je elkaar niet direct begrijpt. Omdat je kijkt vanuit jouw perspectief en dat je die ander eigenlijk nog niet goed kent. Ik wil niet alleen maar genieten van de groei, maar dat betekent ook dat we verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Verantwoordelijkheid moeten gaan dragen, ook voor elkaar. Dat we een gemeenschap zijn waar mensen gezien worden, maar ook ervaren dat ze gedragen worden. Ik moest heel sterk denken aan onze naam. Elim. Dat is een plek, een plaats waar mensen vanuit hun reis van het leven even tot rust mogen komen. Voeding mogen krijgen. Misschien wel hersteld mogen worden. Nieuw leven ontvangen is dan één ding. Maar het nieuwe leven leren leven, dat is echt een weg. En als dit nou een plek is, echt een oase. Waar mensen God mogen ontmoeten. En God laat zich niet altijd horen in een hoorbare stem. Is ook niet tastbaar aanwezig, maar Gods ambassadeurs op aarde, dat zijn jij en ik. En de weg die we gaan, die ga je niet alleen, maar die ga je samen als broers en zussen. Ik had natuurlijk allerlei voorbeelden in gedachten van dingen die ik dan heb ervaren in de afgelopen periode en denk, en ik ga het zo helemaal niet zeggen. Want elk voorbeeld, dat gaat mank, want dan is betrekking op 2 op 3 mensen en denkt de ander, dat gaat niet over mij. Zodra hier, en dat is elke zondag en dat vind ik zo uniek en ik ben God er zo dankbaar voor, dat we elke week gewoon nieuwe gezichten mogen zien. Dankjewel voor alle mensen die de moeite nemen om hier op zondagochtend naartoe te komen. Misschien wel voor 1 keer of voor 2 keer. Dank je wel dat je er bent. Want daar kunnen wij van leren. Ik hoop dat je straks mag ervaren dat je gezien wordt, opgemerkt wordt. door de mensen om je heen. En dat is een van de kwetsbare dingen, een van de moeilijkste dingen voor mensen die al langer op deze plek komen. Want het allermakkelijkste is om straks weer naar je veilige clubje toe te gaan. Naar de mensen die jij kent en die ongeveer hetzelfde denken als jij. En de grootste uitdaging is om van iemand af te stappen waarvan je weet, dat is niet helemaal mijn type. Of die stond een paar weken geleden nog op mijn tenen. Of die is zoveel jaren ouder, of die is zoveel jaren jonger, daar heb ik... Of iemand, ja, ik ken die persoon helemaal niet. En ik nodig je en ik daag je uit om na de koffie dus even een mooie vrolijke mix te maken. En iemand op te zoeken met wie jij nog nooit een gesprek hebt gevoerd. Goed. Terug naar de gemeente Filippi. Hoe positief Paulus ook is, hij brengt iets onder hun aandacht. Die eensgezindheid. Dat betekent niet dat je overal hetzelfde over denkt, maar dat je samen gericht bent op Christus. Op Jezus. En in plaats daarvan zijn mensen toch heel vaak ook bezig, vooral met hun eigen belangen. Hun eigen gelijk. Niet omdat ze slechte mensen zijn. Nee, gewoon omdat ze mensen zijn. Niets menselijks is mij vreemd. Jullie wel? We kijken allemaal vanuit ons eigen perspectief. Hoe ik het beleef, wat ik heb meegemaakt, wat mij heeft geraakt. En van daaruit vormen wij onze gedachten en ons oordeel. En hoe reëel en echt dat perspectief ook is, jouw gevoel is echt. En dat je, wat je daarbij ervaart, dat is geen verzinsel, ook als het pijn is. Maar dat nieuwe leven, leren leven, dat gaat niet vanzelf. Vraag maar eens aan ouderen, aan volwassenen. En ik ga gewoon even handelen. Wie is er van de mensen hier, vanaf het begin af aan, van het ontstaan van Elim, hier aanwezig in deze gemeente? Mag ik een handen zien? Ga die mensen straks eens opzoeken. Ga hun eens vragen hoe het vanaf het begin geweest is, al die jaren. Dat het ook om samen gemeente te vormen, een gemeenschap, dat dat soms zoeken was. En hoe belangrijk het is geweest in al die jaren om keer op keer, soms dwars door de dalen heen. Kijk, als we allemaal in de gloria zijn, dan is het niet zo moeilijk om te kijken naar Jezus. Toch? En om hem te verheerlijken en hem te aanbidden met alles wat er in ons is. Maar juist in de diepe momenten van het leven. En ik nodig je echt uit om hen in het bijzonder op te zoeken. En wat ik vanuit dit woord ervaar is dat Paulus niet met een soort 10-stappenplan komt of een concrete oplossing. Maar hij wijst ons elke keer in de juiste richting. Laat die gezindheid bij u zijn die in Christus Jezus is. Dat gaat om een innerlijke richting, een andere houding met Jezus als middelpunt. En dan zegt Paulus hele mooie dingen. Heb niet alleen maar uw eigen belang voor ogen, maar ook het belang van die ander. Daarmee zegt Paulus niet, jouw belang doet er niet toe. Of zet jezelf maar uit. Nee, jouw belang doet er wel degelijk toe. Jij hebt een belang, maar heb niet alleen jouw eigen belang voor ogen, maar ook dat van de ander. Weet jij wat die ander bezighoudt? Ken je het verhaal van die ander, van broers en zussen? Ik moest daaraan denken in mijn voorbereiding en toen gingen mijn gedachten terug naar jaren geleden toen ik een keer mocht spreken op een Pinksterconferentie over de kracht van Gods geest. In relatie tot herstel en over bevrijding. En een oproep om met je diepe nood bij God te komen. En ik had vol passie gesproken. En ik had echt het verlangen, ook de hoop, dat mensen zo geraakt zouden worden dat ze stappen zouden zetten naar het gebedsteam en dat God wonderen zou doen voor mijn ogen. En na de dienst kwam er een klein jongetje op me af. En hij woonde in een pleeggezin. En hij zegt, dominee, zou u willen bidden dat mijn hondjes weer bij me mogen gaan wonen? Ik stond even met mijn mond vol tanden. Dat had niks met een groot wonder van genezing te maken. En ik voelde me even en borrelde ook wat. En ik had eerst ook wel even gedachten van, zoals die discipelen ook hadden, hè, toen de moeders op een gegeven moment hun kinderen bij Jezus wilden brengen. Jezus is toch die rabbi en die wijze man en die doet wonderen en tekenen en die weer... Verhindert het niet, zei de Heer. Dit kind luisterde met andere oren. En als ik me dit meer had gerealiseerd van tevoren, dan had ik anders gesproken die ochtend. Was mijn houding ook anders geweest toen hij voor me stond? Had ik meer ruimte gelaten voor dat wat God kon gaan doen op dat moment? Het zijn van die leermomenten in je leven. Ook wel een spiegel. Het kind was een spiegel. Heb niet alleen je eigen belang voor ogen. Elkaar verdragen, de gezindheid van Christus, je eigen maken, dat begint bij elkaar zien. Even uit, jij uit het middelpunt van het leven stappen. En dan spreekt Paulus over de gezindheid, dat is best een duur woord, een moeilijk woord, wat is dat dan? Dat is niet een gevoel, maar dat is een houding die zichtbaar wordt in handelen. Toen dacht ik aan de Heer Jezus, hoe werd dat zichtbaar? Zijn gezindheid, zijn innerlijke houding, zijn houding. Natuurlijk, omdat hij zichzelf leeg maakte. Hij hield niet vast, zegt Paulus in dit gedeelte wat we hebben gelezen, aan zijn positie. Hij werd gelijk aan een mens. Aan jou en mij. Hij nam de gestalte aan, was ook nederig van een slaaf. En hij was gericht op de Vader. Niet mijn wil, Heer, maar uw wil geschieden. Dat zie ik voortdurend in het leven van Jezus terugkomen. En gehoorzaam zijn. Gehoorzaam. Tot in de dood. En dat kost je wat, want dat is ook soms de weg van volharding gaan. En natuurlijk die geweldige liefde die Jezus laat zien. Hij had altijd die ander op het oog. De gezindheid van Christus... Je eigen maken betekent niet dat je geen eigen mening meer hebt en dat je alles maar goed moet vinden, maar wel dit. Dat je niet automatisch uitgaat van jezelf. Dat je niet denkt wat ik vind en wat ik wil en wat voelt goed voor mij. Maar dat je leert vragen, wat wilt u hierin, Heer? En wat heeft die ander nodig? Dus hoe jij kijkt, hoe jij denkt en reageert in het gewone leven. En hebben we kort geleden Pasen gevierd. En wij willen vanuit Pasen dat nieuwe leven als het ware omarmen. Leren leven, dat opstandingsleven. En we hebben stilgestaan bij zijn lijden, bij zijn sterven. En het hielp mij. Opnieuw, toen ik daarover nadacht, om stil te staan bij zijn gezindheid. Jezus leeft, dat vieren we enorm graag. Want daardoor, omdat hij leeft, is er voor ons een ander leven, een nieuw leven mogelijk. Maar dat nieuwe leven wil hij ook in ons gaan uitwerken, bewerken. Dat het zichtbaar wordt, gestalte krijgt. Maar voordat hij zijn leven kon geven en de dood in kon gaan en op kon staan uit de dood, bevond Jezus zich op een hele andere plek, een hele bijzondere plek. In de hof van Gethsemane. En daar is hij niet die sterke, onaantastbare Heer. Maar daar is hij de Zoon, de mens die worstelt. In Matthäus 26, vers 38, zegt hij het volgende. Als hij naar zijn eigen innerlijke gesteldheid krijgt. Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Wat me raakt is dat Jezus zijn gevoelens niet verbergt. Maar dat hij daarover spreekt met zijn Vader. Niet dat hij geen strijd had. Maar dat hij zijn strijd en zijn moeite en zijn vragen bij Vader bracht. Dit is echt. Dit is zijn menselijke kant. Jolanda, je mag op het podium komen. De muzikanten. En dan komt die ene zin. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden, Heer. Dat is niet een gemakkelijke overgave, dat is strijd. Dat is buigen. door de worsteling heen. Ook dit is de gezindheid van Christus. Naast jezelf leegmaken, nederigheid, gerichtheid op de Vader, gehoorzaamheid, de liefde die zijn hart vulde, alles bepaalde, is het ook gewoon Vader zoeken. En je vragen, je hart openleggen voor hem. Gemeente van Jezus Christus zijn, elkaar kennen en verdragen als broers en zussen, begint niet bij die ander, maar begint op je knieën. Waar wij, net als Jezus, met onze vragen, met ons perspectief, met onze gevoelens, met onze pijn, voor God komen, echt worden, eerlijk worden. En misschien is het wel het meest eerlijk als we zeggen, Heere, wij horen elke week uw woord en we begrijpen wat u bedoelt. Maar we ervaren ook hoe moeilijk het soms is om dit heel praktisch toe te passen in ons leven. En toen dacht ik na over de gezindheid van Jezus en toen dacht ik, wat is het mooi. Als we eens op onze knieën beginnen, ons verootmoedigen, buigen voor God. Ik vond het prachtig hoe je de lieder had uitgesloten. Ik buig neer, ik kniel neer voor u mijn Heer. En gewoon heel persoonlijk, in een moment van stilte, jouw vragen, je moeite misschien wel, je gevoelens, die ander, jezelf bij God te brengen. Gemeenteopbouw, gemeente van Jezus Christus wil zijn, het nieuwe leven willen leven, leren leven, begint op onze knieën. Begint voor zijn aangezicht. En daarom dacht ik, dat is goed om dat vanmorgen ook te doen. Terwijl de muziek zachtjes speelt, gaan we in alle stilte, heel persoonlijk tot God. En dat mag je doen terwijl je zit op je stoel, je mag knielen voor je stoel, maar laten we een tijd nemen om heel persoonlijk ons hart naar hem toe te openen. Laten we stil worden voor hem. U kent ons hart. U kent ons als geen ander. U verstaat van verre onze gedachten. U weet wat er in ons leeft. En we danken u, Heer, dat wij gemeente van Jezus Christus mogen zijn. We danken u dat we uw kinderen mogen zijn. Uw geliefde zonen en dochters. En we danken u dat we samen gevoegd zijn in een huisgezin. Hier, op deze plek. Dank u, Heer, voor de geweldige zegen die we mogen ontvangen, heel persoonlijk als gemeenschap. Maar u ziet ook, Heer, de dingen die we soms lastig vinden, waar we vastlopen. En we belijden ons onvermogen. En we willen zo graag leren om te leven vanuit genade, dat nieuwe leven. Vader, maak ons hart zacht. Maak ons krachtige instrumenten en ambassadeurs van wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Lieve broers en zussen, juist daar waar we eerlijk worden voor God, gaat er iets open. Situaties en mensen veranderen daardoor niet. Maar wat er verandert is hier, in ons hart, daar. Waar het nieuwe leven begint, waar Gods geest is uitgestort. Omdat Hij leeft. En zo mogen wij samenleven als gezin van God. Niet dat we elkaar altijd begrijpen, maar omdat Hij ons vasthoudt. En misschien begint dat leven met elkaar, of dat nieuwe leven met elkaar en het nieuwe leven van God niet bij die ander, maar op onze knieën, alle dagen opnieuw. Daar waar we leren bidden, Heere, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daar leert God om anders ons om anders te kijken. En samen gezin te vormen, huisgezin, gemeente van Jezus Christus. Die het waard is om zijn naam te dragen en die naam uit te dragen. Amen.